Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u wel dat er vrijheid is in deze plaats, dat we mogen bidden, dat we mogen aanbidden, dat we de Heilige Geest mogen aanroepen. De Vader is hier, de Zoon is hier, de Heilige Geest is hier, de eeuwige God is hier, er is een open hemel. En ik mag jullie vandaag het woord brengen en ik ben toch zo blij dat ik dat mag doen. Ik wil jullie eigenlijk meenemen, plaatje mag op de beamer, staat dat erop? Ja. Ik wil jullie meenemen langs mijn eigen verhaal. Verhaal wat van de Vader naar de Zoon naar de Heilige Geest heeft geleid. En ik wil eigenlijk gewoon beginnen te praten over wie God als Vader voor mij is. En het is misschien een beetje anders dan bij jullie, bij u of ja, bij jou. Maar ik wil vandaag het hebben over het feit dat God een liefdevolle Vader is. Ik vind het heel mooi het woord waar Pastor Jan mee begon. Het kind en de Vader. En ik denk dat dat iets is wat we door mijn hele verhaal heen mogen vasthouden. En hoe jouw vaderbeeld ook is. God is een liefdevolle Vader. En deze preek zou als subtitel van mij hebben kunnen krijgen: de gelijkenis van de liefdevolle Vader. Mijn verhaal begint dat ik ben 1 jaar en mijn vader en moeder gaan scheiden. Ik was een zogenaamd ongelukje. Mijn broer was 1 jaar, nog net 1 jaar toen ik geboren werd. En dat heeft niet lang geduurd. Het was een ongelukkig huwelijk. En mijn vader die verdween uit beeld. Mijn moeder die leefde met ons en die voedde ons op. En ja, zij raakte in een soort van isolement. En toen heeft ze het advies van de huisarts gekregen van: jij moet je onder de mensen begeven en het is niet goed om alleen te zijn. Dat deze, ze ging naar de kroeg en ze ontmoette haar tweede man. Mijn tweede vader. En wij woonden hartje Amsterdam. De mensen die ik het heb laten zien, het is de meest mooie plek in Amsterdam. Kloveniersburgwal, Hoekstaalstraat, midden tegenover Doelen Hotel toen de tijd. Prachtige plek. Maar mijn moeder, die ontmoette haar tweede man. Was een journalist, sportjournalist. Wat ze niet wist is dat hij een alcoholist was. En ze zijn verhuisd naar Brabant of all places in Veghel. En daar kwamen wij terecht, mijn broer en mijn moeder en mijn vader en ik. Binnen 1 jaar waren ze gescheiden. Mijn vader, dat ging niet goed, zeg maar. En toen zaten wij daar in Veghel. En mijn eerste vader, die heb ik eigenlijk achtergelaten toen wij uit Amsterdam gingen. Ik had toen geen contact met hem. En mijn tweede vader heb ik dus maar heel kort gekend. Maar ik wil jullie 1 moment delen wat er mij gebeurde. Ik wist niet dat het slecht ging tussen, dat had ik natuurlijk wel kunnen voelen als kind, maar ik wist het niet. Ik was toen 10 jaar. Ze waren dus eigenlijk uit elkaar. Ik dacht wel, waar is hij nou? Maar goed, hij was wel eens vaker weg. Dan bleek hij te slapen op de parkeerplaats om zijn roes uit te slapen. Wist ik toen ook niet. Maar op een gegeven moment was ik alleen thuis. Mijn moeder die was de buren aan het helpen verhuizen. Een straatje verderop. Maar de telefoon ging en ik nam de telefoon op. En het was mijn vader. Wauw, ik denk, ik heb hem zo lang niet gesproken. Hij zegt, is je moeder thuis? Het enige wat hij zei, is je moeder thuis? Ja, ik ga er gelijk halen. Ik race die straat over, ik leg de telefoon neer. Ik denk, mijn moeder en mijn vader, mijn moeder moet mijn vader horen. Dus ik race over die straat verderop. Ik zeg, mama, papa aan de telefoon. Maar goed, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Want het ging over afronding van zaken en dat soort dingen. Maar om jullie even mee te nemen in het vaderbeeld wat ik had kunnen hebben. Een afwezige vader, een liefdeloze vader, een vader die niet om mij gaf, een vader die geen afscheid genomen had, een vader die er had kunnen zijn, maar er niet was omdat mijn moeder het niet wilde. Allerlei dingen die mijn vaderbeeld hadden kunnen verstoren. Maar er zijn veel dingen in het leven tussen mijn moeder en mij gebeurd wat niet fijn is geweest. Maar 1 ding ben ik haar nog steeds op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Want ik leed haar natuurlijk onder, mijn broer leed haar onder. We hadden geen vader en alleen opgegroeid worden door een moeder. Is opgevoed worden is niet altijd even fijn. Je hebt nooit, ja, je hebt niet zeg maar iemand die corrigeert of iemand die aanvult of even denken, wat was ik? Dat heb je dan, hè? Dan wil je je verhaal vertellen en dan zit je opeens zo in het verhaal. Dan ben ik helemaal terug in die tijd en dan denk ik, wat wilde ik nu ook weer vertellen? Het vaderbeeld van mijn vader, ja, en mijn vader was afwezig. En, nou, dat begint lekker. Nu ben ik de draad kwijt van mijn verhaal. Dat was het. Ik wilde jullie vertellen waarom ik mijn moeder dankbaar was. Mijn moeder zei toen namelijk tegen mij, Caroline, en tegen mijn broer: je hebt geen vader, want dan gingen wij daar wel eens moeilijk over doen, uiteraard. Maar je hebt een vader in de hemel. Nou, jullie snappen al, dat is een dooddoener als je kind bent. Je hebt een vader in de hemel, maar ik had niks anders. Mijn moeder was een soort van geïsoleerd. Ze had niet veel vrienden, dus er waren geen manspersonen in ons leven. Dus in mijn leven ontstond God als die liefdevolle vader die er altijd voor mij was. Hij was er altijd, ik kon hem altijd bereiken. Hij zag mij altijd, hij hield van mij. Want in mijn verbeelding werd God als vader steeds mooier en prachtiger. En de meest mooie mens die er bestond in mijn leven, die van mij hield en die mij bemoedigde en bevestigde in allerlei dingen die ik deed. Heel mooi verhaal natuurlijk. Dat was mijn vaderbeeld. Nou wil ik jullie meenemen naar het verhaal van de gelijkenis van de liefdevolle vader. Laatst hoorde ik iemand zeggen, waarom hebben wij in de Bijbel het verhaal van de verloren zoon, het verhaal van de verloren zoon genoemd? Want het gaat natuurlijk eigenlijk over de liefdevolle vader. Er is namelijk nog een zoon. Dus ik vond dat een hele mooie en toen dacht ik, daar wil ik over spreken, over de gelijkenis van de liefdevolle vader. Wat daar gebeurt in Lucas 15 is dat schriftgeleerden en farizeeërs die willen tegen Jezus zeggen van, wat doe jij nou? Je zit gewoon te eten met zondaars. Je gaat om met de outcast van deze maatschappij. En je gaat daarmee om. Waarom doe je dat? Ik bedoel, kom op. Hè? Het was een soort van hoogmoed, hooghartig neerkijken op de mensen die zij niet zagen. En toen vertelde Jezus 3 gelijkenissen achter elkaar. De eerste ging over de schapen. De herder, die kennen we ook allemaal, het verloren schaap. Maar hij vertelt het zo van, als jullie nou eens die herder waren en jullie hadden die 100 schapen, wat zouden jullie doen als er eentje weg was? Die zouden jullie toch gaan zoeken? Ja, toch? En als je hem gevonden had, dan nam je hem mee terug en dan was je blij en dan riep je je vrienden en je buren. Feestelijk vreugde ging je vertellen, dit is mijn verloren schaap en hij is weer terug. Hetzelfde vertelde hij over het verloren muntje. De vrouw die van de 10 munten er 1 kwijt was geraakt. Die haar hele huis ging met een lamp aansteken, bezemen. Uiteindelijk het gevonden had. Haar vriendinnen en buren vertelden dat ze zo blij was. En dat ze wilde dat de mensen om haar heen deelden in haar vreugde. En dan komt hij uit bij het verhaal van de verloren, dus de zoon die wegging. Het was een vader, 2 zonen en ik vind het mooi van dit verhaal. Het is denk ik een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Maar wat ik mooi vind aan het verhaal is als je probeert in te leven en je verbeeldingsvermogen gebruikt om te lezen en te luisteren en te begrijpen wat er werkelijk staat. Het gaat om een vader die 2 zonen heeft. Nou, op het moment dat de jongste zoon besluit om zijn vader om de erfenis te vragen, is er natuurlijk ook nog een andere zoon. Die heeft natuurlijk ook allerlei gedachten daarbij. Dus in die tijd was het zo, de oudste zoon die kreeg 2/3 deel van de erfenis en de jongste 1/3. Maar goed, hij zei tegen zijn vader, geef mij deel van mijn erfenis, ik wil het nu al hebben. Vader geeft het, we lezen niks over emotionele reacties. Hij geeft de erfenis aan zijn jongste zoon, zijn deel. En hij zet het om in geld en hij vertrekt ver land en hij is weggegaan. En hij heeft daar al zijn geld uitgegeven aan dingen die hij niet moest doen. Hij eindigde in de misère. Het land waar hij was hongersnood. En hij kon niet anders dan een baantje zoeken en eindigde bij de varkenshoeders waar hij niet eens de schillen mocht eten terwijl hij zoveel honger had. Daar kwam hij tot bezinning. Dus in die varkenskot waar hij ook maar zat kwam hij tot bezinning. Wauw, mijn vader die heeft dagloners, die hebben beter te eten dan ik op dit moment heb. En laat ik teruggaan naar mijn vader. Ik zal zeggen, vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Ik heb gezondigd tegen de hemel. Ik heb gezondigd tegen u. Hier ben ik. Neem mij weer in. Ik wil een dagloner zijn als ik maar terug mag komen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging terug. En wat staat daar dan? Dat de vader, die stond al op de uitkijk. Bijzonder, hè? De vader stond al op de uitkijk. Dus toen die jongste zoon helemaal ver weg was, toen zag hij hem en hij rende naar hem toe. Hij omhelste hem, hij kuste hem. En de jongste zoon begon te praten van, vader, ik ben niet meer waard je zoon te zijn. En ik heb gezondigd tegen u. En die vader ging wat doen. Nee, kussen, kom. En riep tegen zijn slaven van, haal, doe een ring om zijn vinger. Schoenen aan, doe het mooiste kleed aan. En we gaan het gemeste kalf slachten, zodat wij feest kunnen vieren. Want mijn zoon was dood en mijn zoon leeft weer. Wauw, wat een prachtig verhaal, toch? Einde van het verhaal, nee. Kom nog een stuk achter dat verhaal. Dan is daar die oudste zoon, moet je je voorstellen. Die oudste zoon die weet helemaal van niks. Die is op het land bezig, of waar die ook maar bezig is. Is hij bezig voor zijn vader te werken. En dan komt hij terug aan het einde van zijn lange dag. En dan hoort hij allemaal feest, gewoel, feestvreugde. En hij vraagt aan slaven, mensen, van dienaren, van wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? En dan krijgt hij te horen, ja, je broer is terug. En je vader is zo blij, heeft een feest gemaakt, een vetste kalf gemest. En ja, daar sta je dan. Hard gewerkt altijd, plichtsgetrouw, nooit weg geweest. En die broer van jou, die lekker weggegaan is met al zijn geld. En die gewoon jou heeft laten zitten met je vader. Het is mooi om dit soort emoties te beseffen. Want dat speelt natuurlijk allemaal mee. Maar die oudste zoon, die was daar. En die staat daar. En dan vind ik het zo mooi om te lezen. Wat doet de vader? Die doet precies hetzelfde als bij de jongste zoon. Hij komt naar buiten. Hij vraagt, eigenlijk doet hij dezelfde uitnodiging als aan de jongste zoon. Hij zegt tegen hem, kom binnen in het feest, kom. En dan komt het hele verhaal van die oudste zoon van vader, papa zal die gezegd hebben. Papa, ik heb altijd gewerkt voor u. Ik heb nog niet eens een feest met mijn vrienden mogen houden. Geen geitenbokje heeft u voor me geslacht. En hier ben ik dan en dan moet ik hier feest vieren. Zijn hart was vol met van alles en nog wat waar hij zijn hart mee gevuld had door de jaren heen. Want hij was er wel voor zijn vader, maar zijn hart was niet op de plek waar hij moest zijn. De enige in dit verhaal met het hart op de juiste plek was de vader. De vader, zijn hartsgesteldheid was daar waar hij zowel de zoon, zijn oudste zoon, als zijn jongste zoon wilde hebben. En ik vind het zo mooi om te beseffen dat dit het verlangen is ook van God. En de oudste zoon, het verhaal stopt hier. Best wel verdrietig eigenlijk, hè? Want ik hou altijd wel van goede afloop. En dan denk ik, hoe zou het leven gegaan zijn van deze oudste zoon? Hij heeft vast gekozen. Hij heeft toch gezegd, vader, sorry, ik moet blij zijn. En de volgende dag meegedaan, alles. Dat denk ik, dat het zo gaat. Zo gaat het namelijk bij God. Hij heeft namelijk al zijn kinderen op het oog. En hij gaat net zo lang door, totdat hij iedereen in zijn omgeving heeft die hij op het oog heeft. Maar dit verhaal staat in Lucas. In Matthäus staat ook iets geschreven over de fariseeën en de tollenaars die dan ook tegen hem zeggen, ja, die dit hem kwalijk nemen, dat hij zit te eten en omgaat met zondaars. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt op dat moment, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offer. En deze zin, ga heen en leer wat het betekent, want barmhartigheid wil ik en geen offer, die komt uit Hosea. En het is altijd mooi, vind ik, om als de tekst aangehaald wordt, ook zeker als Jezus dat doet, om het terug te zoeken in het Oude Testament. En daar staat in de grondtekst, in de tekst staat daar opnieuw het woord waar ik de vorige keer over gesproken heb en waar ik niet over kan ophouden eigenlijk om daarover na te denken en om daarover te spreken, het woord geset. Want wat staat daar? Ik lees het even voor in de basisbijbel, omdat dat het hartsgesteldheid van de vader zo goed weergeeft. Ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar. En als je het zou vertalen vanuit de grond, dat jullie geset hebben onder elkaar. Hij wil, de vader heeft geset voor ons en hij wil dat wij geset hebben voor elkaar. Voor degenen die niet weten wat geset is, dat is alles wat je maar kan bedenken wat goed is. Verbondsliefde is een mooie vertaling daarvan, maar in het Oude Testament, in de oude vertaling komt vaak het woord goedertierenheid of liefdevolle goedheid. Maar het is alles wat je maar kan bedenken wat goed is, wat liefdevol, en dat is God. En dat is zijn hart en dat is geset. Die geset heeft hij voor ons, zijn kinderen. Oudste zonen, jongste zonen, maakt niet uit. Oudste dochters, jongste dochter. Het gaat hier ook over dochters natuurlijk. Maar die geset heeft hij voor ons en dat is wat hij verlangt. Dat wij geset hebben onder elkaar. En niet alleen maar dat jullie mij offers brengen. Ik wil zo graag. En dat vind ik zo mooi staan in de basisbijbel. Ik wil zo graag dat jullie mij leren kennen. Ik wil zo graag dat jullie weten wie ik ben. Wie ik ben, wat mijn hart is voor jullie. En ook in Micha staat het heel mooi. En daar staat, de Heer heeft jou laten weten wat goed is en wat hij van jou verwacht. Hij wil niet anders dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent en je best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met jouw God. Maar wat ik zo bijzonder vind in deze tekst, daar staan eigenlijk twee woorden. Daar staat niet alleen het woord geset, maar daar staat ook het woord agape. Agape, liefde, dat kennen we allemaal. Maar die twee woorden, die staan in dit verhaal. En ik zeg het nu en dan denk ik van, hey, maar dat klopt eigenlijk niet. Want agape is natuurlijk een Grieks woord. Dus ik zeg iets wat niet helemaal klopt. Maar ik denk dat de betekenis van agape op deze manier terugkomt bij geset. En dat wat hier werkelijk staat, waar het over gaat, is over verbondsliefde en verbondstrouw. Het woord verbond is een woord waar ik erg van houd. Want wat betekent het woord verbond? Het betekent verbinden. God wil zich verbinden met ons, maar wat is zijn verlangen? Dat wij, als zijn kinderen, ons verbinden met elkaar. Dat is zijn verlangen, dat de oudste zonen, dat de jongste zonen, dat de oudste dochters, dat de jongste dochters, dat al zijn kinderen in geset, in verbondenheid, in verbondsliefde, leven met elkaar. Dat oudste zonen als jongste zonen thuiskomen, het hart hebben van de vader. Dat jongste zonen geen eens het verlangen hebben om weg te gaan, omdat ze weten wat een rijkdom er is in het huis. Dus het gaat niet om goed of kwaad. Het gaat erom dat wij als mensen hier op aarde geboren worden en allemaal erachter mogen komen. Dat wij terug mogen komen bij de Schepper die ons en jou en mij geschapen heeft in de moederschoot. Geschapen. Bijzonder, hè? Met een plan voor ogen. Met een heel bijzonder plan voor ogen. En zijn plannen gaan veel, we reiken veel verder dan dat wij beseffen. Ze zijn ook veel groter en hoger dan wij denken. Altijd beter dan wij denken. Ik denk dat wij heel vaak denken dat God iets voor ons heeft wat wij niet leuk vinden. Nou, ik zal je vertellen, mijn ervaring is dat is niet waar. Eigenlijk alles wat God voor jou en mij klaar heeft liggen is zoveel mooier dan wij kunnen bedenken. Alleen ons perspectief is heel anders. Wij denken in het nu, in een heel klein wereldje waar wij in zitten. Maar God ziet heel groot. Die ziet alle mensen om jou heen. Die ziet je hele leven van voor tot achter. Hij weet waar je was. Hij weet waar je naartoe gaat. Hij staat buiten de tijd. Het zijn dingen om over na te denken. God kent jou. Hij heeft je geschapen met een doel. En dat doel, dat wil hij graag bereiken met jou. We zijn vrijwillig geschapen. We zijn geschapen met een vrijwillige geest. Wij mogen hem navolgen, ja of nee. Maar hij roept ons allemaal. Hij roept ons allemaal. En in Hosea, ik heb net een mooi gelezen wat Jezus ook zei, wat hij aanhaalde toen de fariseërs dat tegen hem zeiden. Waarom eet jij met zondaars? He, dat hij zei van, leer, ga heen en leer wat het betekent om barmhartig te zijn. Dan staat er in Hosea 13, ja. Ik heb naar je omgezien in de woestijn. In de dorre woestijn. Ik heb jullie op weidegrond gebracht en jullie raakten verzadigd. Maar toen jullie eenmaal verzadigd waren, werden jullie hoogmoedig en vergaten jullie mij. En deze tekst raakt mij enorm, want dan denk ik, dit staat zo niet alleen symbool voor de oudste zoon, die eigenlijk gewoon zo gewend was aan alle zegeningen die hij had, dat hij niet eens meer wist wat hij had. Hij wist niet dat hij ook alles kon krijgen wat hij zijn vader aan zijn broer gaf. Alles was voorhanden voor hem. En de vader houdt van hem. Alles ligt daar klaar voor hem. Maar als wij dan verzadigd zijn, omdat we God misschien lang kennen, omdat we misschien als oudste zoon langer met hem onderweg zijn, dan kunnen we hoogmoedig worden, omdat we vergeten wat we allemaal gekregen hebben. Dan kunnen we gaan neerkijken op andere mensen. Dan kunnen we gaan denken van, ha, is mijn vader, kijk eens wat hij allemaal heeft voor mij. Het is een bepaald karaktereigenschap die in ons mensen allemaal huist. In ieder geval wel in mij. En als ik dan door wil gaan met mijn verhaal, want ik wou jullie meenemen langs mijn verhaal, dan kom ik nu uit bij de zoon. Want het is van de vader naar de zoon. En wat ik jullie niet vertelde is dat ik heb me jong laten dopen. Ik was 11 jaar denk ik. Dat ik me heb laten dopen. Ik ging mee met mijn moeder om me te laten dopen. Ik heb dat gedaan. Bijzondere ervaring voor mij geweest. Maar mijn leven daarna, door de puberteit heen, is totaal anders gegaan dan ik jullie zou wensen. Ik heb keuzes gemaakt die ik niet had moeten doen. Ik ben uiteindelijk thuis weggegaan. En in die tijd was God als vader nog steeds die liefdevolle vader voor mij als ik in bed lag. Misschien herkennen jullie dat wel. Heerlijk. Om dan te denken aan de vader en om dan met hem te praten en van hem te horen en allerlei dingen voor te stellen van, wauw, ik lig hier in bed en ik woon hier en dan heb je de wereld en Hoe groot is alles? Hoe groot bent u en u houdt van mij? Dat soort gedachtes. Maar ondertussen was ik helemaal niet meer bezig met wat God van mij vroeg eigenlijk. Ik ontving alleen maar eigenlijk van hem. Maar was niet bezig met wat hij eigenlijk voor mij had gedaan. Wat hij voor mij gedaan had. En wie Jezus was. Dat wist ik niet meer. Ik ben thuis weggegaan op jongere leeftijd dan dat je dat gebruikelijk doet. Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt. Ik eindigde uiteindelijk midden in Amsterdam. Heel lang verhaal kort. Uiteindelijk zit ik daar op een plek. En ik wist eigenlijk niet meer waarom ik daar was. Ik heb mijn hele leven lang gedacht. Dat ik wist wel, ik heb mijn hele leven lang gedacht te weten wat liefde is. Ik houd van mensen, dacht ik. Ik doe leuk dingen met mensen. Oké, ik doe misschien hier en daar wel mensen pijn. Maar waar ik geëindigd was, was niet met waar ik had willen eindigen. Ik had niks en niemand meer om mij heen. Ik zat daar en het was zelfs zo dat de duistere wereld, zeg maar, probeerde allerlei ingangen bij mij te krijgen. En er ging een mes bewegen en dat soort nare dingen. En toen dacht ik, wauw, iemand probeert mij nu naar de dood te trekken. Weet je, ik voelde mij echt, dat was verschrikkelijk, was dat. Ik denk, echt, ik voel het nog, weet je wel. En wat er gebeurde was dat ik op dat moment uitriep in die diepste put van mijn leven. Ik zeg, Jezus, ik weet waarom ik u nodig heb. Kom alstublieft. Ik kan jullie niet vertellen wat er toen gebeurde. Alsof de hemel openging en er een enorme douche in mij kwam. Niet eens over mij heen. Een enorm gevoel van geset. Ik kan het niet anders zeggen. Nu zou ik het alleen maar geset willen noemen. Iemand die zo blij is dat ik dat zeg. Totaal niet veroordelend was naar mij toe. En bij mij flitsten er allerlei dingen door mij heen. En ik zat daar. Ik kon alleen maar huilen. Ik heb urenlang gehuild. Als jullie weten wat verdriet is en berouw. Het was alsof ik berouw had. Ik kon alleen maar huilen. Het was als een soort van wassen wat er gebeurde met mij. Het huilen omdat ik had kunnen weten op dat moment. Ik had al vanaf mijn 11e jaar kunnen weten wie hij was. Ik had al vanaf mijn 11e jaar kunnen ervaren die geset. Als ik had gedaan wat hij had gezegd. Maar ik had niet geluisterd. En ik denk dat dit is waarom wij Jezus nodig hebben. En ik denk dat als wij stilstaan bij de Vader die van ons houdt. Of die we misschien wel of niet kennen, of bij ons eigen vaderbeeld. In ieder geval in mijn leven moest ik uitkomen bij de Zoon. En wat er gebeurde is op het moment dat ik de Zoon ontving, dat hij zei, dat ik zei, kom, ik begrijp waarom ik u nodig heb met alles wat ik jullie net vertelde. Toen heb ik eigenlijk ervaren dat hij zijn geest ook geeft. En vanaf dat moment mijn leven is heel anders gegaan. Dit speelde zich af toen ik denk ik eind 20 was. Dus het is best wel lang geleden. Ik kan zeggen dat vanaf dat moment tot nu toe een hele lange weg is met allerlei dingen. Waar ik heel veel getuigenissen over wonderen kan vertellen. Die God in mijn leven gedaan heeft. Maar vooral het leren afleggen van alle dingen die er aan mij vastzaten. Omdat ik dacht dat ik het zelf wel wist. Omdat ik dacht ik kan het zelf wel. En vooral omdat ik dacht dat ik Jezus niet... Ik snapte de rol van Jezus gewoon niet. Ik snapte het gewoon niet. Ik zag mezelf niet. Tuurlijk, iedereen is toch slecht. Jullie kennen die overwegingen wel. Iedereen is toch slecht. Kijk om je heen wat er gebeurt. Maar dat ik dat was. Dus die hoogmoed waar hier gesproken wordt in Hosea 13, die kwam heel dichtbij. En als ik dan terugkijk naar het verhaal, de gelijkenis van de liefdevolle vader. En als ik dan denk aan de oudste zoon en ik denk aan het hart van de vader en ik denk aan mezelf als jongste zoon, dan zegt David op een gegeven moment, als hij tegen zijn vader gezondigd, tegen God gezondigd heeft, en dan mag hij de straf kiezen. Een wonderlijk verhaal is dat. Het staat in 2 Samuel 24. En wat zegt David dan tegen de profeet die hem die keus geeft? We kunnen beter in de hand van de Heer vallen dan in de handen van mensen, want zijn barmhartigheid is groot. Zijn barmhartigheid is groot. En ook in Jona, in een hele andere context, als Jona daar bij Nineveh zit te wachten totdat die stad vernietigd gaat worden, want dat was wat hij wilde, komt weer dat harde hart tevoorschijn, hè, de hoogmoed van mensen. Hij was naar Nineveh gezonden om te verkondigen eigenlijk dat over 40 dagen God de stad zou vernietigen. Maar wat er gebeurde is, iedereen bekeerde zich in zak en as. Alles gebeurde daar wat hij niet had verwacht. Maar hij zat daar en hij zat te wachten tot die stad vernietigd zou worden. En het gebeurde niet. En wat zei hij toen? Vanuit een hele andere context dus. Precies hetzelfde. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is. En liefdevol. Geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat is onze God. En ik denk dat dat iets is wat ik jullie gewoon zo graag mee wil geven. Dat welk vaderbeeld je ook kan hebben. Van een afwezige vader. Van een vader die misschien de dingen heeft gedaan die hij nooit had mogen doen. We zitten hier allemaal met ons eigen verhaal. Ik deel over mijn verhaal. Maar jullie zitten hier allemaal ook met jouw verhaal. Maar één ding staat boven alles. Onze God, de schepper die jou geschapen heeft, is een liefdevolle God en vader. En hij heeft zijn zoon voor jou gegeven om jou uit deze ellende te halen. En om jou te vullen met zijn geest, zodat je kan leven dat leven wat jij niet kan. En dat is mijn verhaal, dat is mijn ervaring. En als we dan denken aan het avondmaal wat we vandaag gaan vieren, dan komt dat heel dicht bij de tekst die ik gekozen heb als titel van de preek. Kom, eet en leef. Het is zo prachtig, het is zo mooi. Als je leest wat er in Spreuken staat. Kom, eet van mijn brood en drink de wijn die ik heb klaargezet. Keer alles wat slecht is de rug toe. En leef. Kies voor de weg van de ware wijsheid. En ook in Jesaja 55 kunnen we daar heel mooi over lezen. Het eten wat Jezus klaar heeft liggen voor ons. Het luisteren naar zijn woord. Hè, want daarom had ik ook gekozen voor dat mooie plaatje van de jongen die in het boek zit te lezen. Want als er in de Bijbel over het woord gesproken wordt, dan wordt het ook gesproken over dat wij dat kunnen eten. En hoe eten wij het woord? Door te luisteren, door het tot ons te nemen. En dan gebeurt dat hele mooie. Dat de woorden die wij eten, die bepalen hoe wij leven, die bepalen hoe wij spreken. En dat was ook wat ik dacht bij die oudste zoon. Dat hij vergeten was om het tot zich te nemen. En wat kwam er uit zijn hart? Niet de vergevingsgezinde broer die zei, joh, wat ben ik blij dat je er bent, je leeft. Nee, hij was bezig met zijn eigen misère en hij kon geen vreugde delen. Alle drie die gelijkenissen gaan over vreugde. God heeft jou en mij op het oog voor de vreugde, voor de tafel die hij voor ons klaargezet heeft, voor het oog van de vijand. Hij zet voor jou en mij die tafel klaar voor het oog van de vijand. Wij mogen altijd maaltijd met hem hebben. En ik denk dat dat ook is waarom de farizeeërs en de schriftgeleerden het zo verschrikkelijk vonden dat Jezus met die zondaars at. Want ook in die cultuur, maar ik denk eigenlijk ook wel bij ons, is eten best wel iets heel moois, hè? Het is niet alleen maar de fundamentele levensbehoefte. Eten is wat je nodig hebt, maar ook emotioneel. Als je met elkaar eet, dan verbind je je toch met elkaar. Dus ook daar zit weer dat hele mooie woord verbintenis, verbond in. En ook cultureel, je leert elkaar nieuwe smaken, nieuwe geuren, nieuwe eten. Dus het samen eten, daar zit iets heel moois in verborgen. Maar als we uitgenodigd worden bij de tafel, en ik wil een paar teksten lezen uit Johannes. Als we uitgenodigd worden bij God aan tafel, dan is het niet alleen, dat klinkt als niet alleen, dat bedoel ik niet zo, het avondmaal, want het avondmaal is gigantisch. We vieren met elkaar wat Jezus heeft gedaan. Maar dat is niet iets voor één keer per maand hier in de kerk. Avondmaal vieren is eigenlijk ook wat hij elke dag met ons wil doen. Hij wil elke dag dat wij met hem leven. Hij verlangt ernaar dat wij onder elkaar die geset hebben, maar hij verlangt ernaar Dat we hem leren kennen, dat wij dicht bij hem komen. Dat wij in zijn tegenwoordigheid zijn. Dat we hem betrekken bij alle moeilijke dingen van ons leven. Weet je, ik wil wat vertellen. Ik heb één keer heb ik meegemaakt, dat was na mijn drugsverslaving. En dat was eigenlijk al, toen had ik al voor Jezus gekozen. En toen was er een moment in mijn leven. En toen dacht ik, het ging allemaal niet. En er was opeens die enorme grote verleiding van, yes, ik ga het weer kopen. En ik werkte toen in een vrijwilligerscentrum in Amsterdam. En ik weet het nog zo goed. Maar ik was close met Jezus. Dus ik zei, Jezus, ik kan dit niet weerstaan. Dus weet u wat? Ga lekker met me mee. Ik ga met u. Ik ga het kopen. We gaan samen. En dan gaan we er samen van genieten. Want ik kan het niet weerstaan. En wat er gebeurde was dit. En dat is de liefde van de Vader. En zo heb ik zoveel dingen mogen meemaken. Als ik eerlijk ben tegen God. Eerlijk ben en mijn hart deel met Vader. Of met Jezus. Wat er dan gebeurt. Ik was toen bij dat vrijwilligerswerk aan het doen. En wat er nooit gebeurde. We gingen na afloop wat drinken met elkaar. Nou, dat gebeurde wel vaker. Maar wat er nooit gebeurde toen, wat waren we eens te drinken met elkaar? Ik weet nog goed, het was de Nieuwmarkt Amsterdam. En er was een collega van mij. En die zegt, Caroline, ik loop je even een beetje mee naar de trein. Ik denk, hè? Maar dat wil ik helemaal niet. Dus die liep werkelijk met me mee tot het perron. En ze zette me zo die trein op. Nou, echt waar. Weet je, dat is zo prachtig. En toen dacht ik, dank u Jezus, u heeft mij laten zien. Ik mag mijn falen hebben, ik mag mijn fouten hebben. Ik mag mijn verlangens hebben die niet goed zijn. Maar als ik ze deel met u, dan haalt u mij daaruit. En dan laat u mij zien dat u bestaat. En ik wil jullie gewoon daarin uitdagen. Dat op het moment dat je worstelt met dingen, weet je wat er gebeurt als je je worstelingen deelt met de Vader? Die liefdevolle Vader die op de uitkijk staat totdat die zoon terugkomt, die staat daar gewoon te wachten, hè? Die weet alles van jou. Ik kan niks voor hem verbergen. En als je hem betrekt in al die moeilijke vragen, al die moeilijke keuzes, al die worstelingen, dan gaan er zulke mooie dingen in jouw leven gebeuren. En dat zijn de overwinningen. En dat kan ik je vertellen. Ik heb toen natuurlijk niemand dat verhaal verteld, begrijp je wel. Dat zijn de overwinningen die niemand ziet. Maar die gebeuren van binnen. En zo mag je groeien en leren te leven met Jezus. Zoals hij dat leven voor ogen heeft voor jou en voor mij. Want hij houdt van jou. Hij wil het allerbeste met jou voor. Allerbeste. Kom, eet van mijn brood en drink de wijn die ik heb klaargezet. Keer alles wat slecht is de rug toe en leef. Kies voor de weg van de ware wijsheid. Ik ben het brood dat leven geeft. Ook zo mooi, hè? Ik ben het levende brood. We hebben het over eet, kom, eet en leef. Hij is het levende brood. Dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Wat een belofte. Wat een belofte. Het brood dat ik voor het leven van de wereld zal geven, heeft gegeven voor ons, is mijn lichaam. En ik wil een stukje verder doorlezen en dan kom ik uit op een tekst die mij zo raakte, eigenlijk al aan het begin van het jaar. Ik wil even de woorden van Jezus doorlezen, vanaf vers 53, Johannes 6. Werkelijk, ik verzeker jullie, als je het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in je. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dit is zo'n groot geheim, hè? Dat is een eenheid. En ik heb me op een gegeven moment proberen voor te stellen, wat staat hier nou eigenlijk? En dit ben ik dan, hè? En dan komt Jezus in mij wonen hier zo. En dan woon ik, zeg maar, weer in Jezus. Dus dan ben ik aan alle kanten beschermd, van binnen en van buiten. In volmaakte eenheid, zoals hij dat bedoeld heeft. En Zo mogen wij dan ook vrucht dragen in de volmaakte eenheid met hem. En dan staat er deze tekst, en ik lees hem vooruit de HSV, want daar staat hij zo mooi. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft. Herkennen jullie hem? Onze jaarthema, hè? Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook jij, als je mij eet, leven door mij. Wat een geheimenis zit daar in die tekst. Als je het hebt over zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jou. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook jij, als je mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. En het is niet het brood dat jouw voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Wat ik eigenlijk wil doen, ik heb het avondmaal zo klaargezet dat jullie het zo meteen kunnen pakken. En misschien kunnen we het gewoon zo meteen iemand die bij de tafel zit het uitdelen aan de mensen eromheen. Maar voordat we het gaan doen, wil ik eigenlijk gewoon bidden. En ik wil gewoon eigenlijk met jullie allemaal, maar jullie mogen komen, misschien willen jullie het wel, misschien willen jullie het niet. Ik wil hier gewoon knielen en ik wil gewoon tegen God de Vader, wil ik een gebed bidden. En misschien mag ik het namens ons allemaal doen, dan zou ik zeggen, bid vooral mee. Als je behoefte hebt om naar voren te komen, om te knielen, dan wil ik je daartoe uitnodigen. Lieve God, lieve Vader, lieve Zoon, lieve Heilige Geest. Ik wil u gewoon vragen, zoals wij hier zo aan uw voeten geknield zijn. Wilt u mij vergeven? Dat ik zo makkelijk geleefd heb met alle rijkdommen die u mij gegeven heeft. Dat ik zelfs hoogmoedig ben geworden en neergekeken heb op andere mensen. Omdat ik dacht dat ik het beter wist of beter deed. Ik wil u danken, Heere Jezus, voor alles wat u voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dat u uw leven gegeven heeft aan het kruis. U heeft uw leven gegeven. En u bent opgestaan uit de dood. Zodat wij kunnen leven. En u heeft tegen ons gezegd dat wij, ja, totdat u terugkomt, dit met elkaar mogen blijven gedenken en vieren. Dat we blijven mogen, avondmaal mogen vieren. En ik wil u vragen voordat we dat gaan doen. Heilige Geest, ik nodig u uit in onze hart. Ik nodig u uit in mijn hart. Heilige Geest, kom. Kom, kom in mij. Openbaar mij. Waar dat zit wat weg moet, openbaar het mij. Waar dat zit. Heel diep verstopt vanuit verdriet. Diep verdriet waar ik zelf niet bij kan. Ons diepe verdriet waar wij zelf niet bij kunnen komen. Heilige Geest, u bent de trooster en u komt daar. En ook al kennen wij u niet eens, u kent ons wel. En we mogen u zo uitnodigen. Heilige Geest, openbaar. Wat wij nu mogen, aan uw voeten mogen afleggen op dit moment. Ik dank u, Heere Jezus, dat u voor ogen heeft wat wij gesed hebben met elkaar. Dat wij verbonden zijn met elkaar. En dat alles wat die verbondenheid in de weg staat, dat we dat mogen afleggen. Elke gedachte die niet goed is. En dan dank ik u, Heere Jezus, dat u als grote overwinnaar opgestaan bent uit de dood. En dat wij dat met elkaar mogen vieren. En ik dank u, Heilige Geest, dat u gekomen bent op aarde in ons. Als wij dat geloven. En dat wij met u mogen leven. Dat leven wat wij zelf niet kunnen leven. Waarvoor u gestorven bent. Uw hart is zo groot. Uw armen zijn zo wijd. En we horen er allemaal bij. Het is zo'n groot geheim. Iedereen hoort erbij. Niemand is buitengesloten. En daar dank ik u voor. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u, Jezus. Jesus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u de overwinnaar bent. Dank u wel dat we mogen vieren en dat u het verwacht ook aan ons. Want wat u ons wilt geven is uw vreugde. Vreugde, vreugde, vreugde. Vreugde aan uw tafel. En ik wil iemand, elk tafel, iemand uitnodigen om het bord te pakken en uit te delen. En laten we het allemaal even bewaren. En dan kunnen we het met elkaar tot ons nemen. En Jezus danken. En we hebben een open avondmaal. Dat betekent dat als jij een kind van God bent en je weet dat je een kind van God bent, mag je alsjeblieft meedoen. Weet je het nog niet? Laat het nog even aan je voorbij gaan. Kom alsjeblieft na afloop naar ons toe. We willen graag met je bidden. Als jij je leven aan Jezus wil geven. Vanmorgen, voordat ik naar de kerk kwam, ik heb zo'n dagboekje liggen wat ik niet elke ochtend lees. Maar vanmorgen dacht ik, laat ik eens kijken. Ik vond het mooi dat ik hier mocht spreken. En ik denk, wat zou de tekst van deze dag zijn? En daar staat zo'n prachtige tekst. Uit Jeremia 31, vers 3. En daar staat, van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik je lief gehad. En daarom heb ik jou getrokken met gesed. Daarom heb ik jou getrokken met gesed. Eeuwige liefde. Hij staat buiten de tijd. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen met eeuwige liefde. Eeuwig. Die stopt nooit. Eeuwige liefde. Heeft Hij jou en mij lief gehad. En daarom heeft Hij jou en mij getrokken met zijn gesed. Omdat hij verbonden wil zijn met jou. En hij wil dat wij verbonden zijn met elkaar. En hoe mooi is het dat we met elkaar tegelijkertijd dit avondmaal mogen delen. En mogen tot ons nemen in de verbondenheid die Jezus voor ogen heeft voor ons als gemeente. En als zijn kinderen. Ook buiten deze kerkmuren om. En dan dank ik u. Misschien zijn er een paar mensen die willen danken voordat we het tot ons nemen. Laten we een moment nemen om gewoon je dankbaarheid uit te spreken. Laten we met elkaar gaan staan. Uit eerbied voor onze Vader en onze en de Zoon en de Heilige Geest. Laten we staan uit eerbied voor Jezus. Wauw, wat een feest om bij de Vader thuis te mogen komen. In de overvloed die Hij voor ons heeft. En Jullie hebben net avondmaal genomen. Er staat nog iets op de tafel. Dus ik wil dezelfde mensen vragen die net het avondmaal deelden, om dat ook uit te delen. En dat is een herinnering aan vanmorgen. En ik wil jullie iets vertellen daarover. Ik was op een gegeven moment in aanbidding. En toen kwam Jezus naar mij toe. En hij gaf mij een vork. En toen dacht ik, waarom geeft u mij een vork? Ik had geen idee. En wat er later gebeurde, de volgende dag, ik ging naar de winkel. En toen kreeg ik heel sterk het gevoel dat ik naar de Action moest gaan. Ik denk, naar de Action? Waarom moet ik naar de Action? Dus ik ging met de roltrap naar beneden. En toen dacht ik, toen voelde ik in mij dat binnenste, die stem die zei, je gaat iets missen, je gaat iets missen. Dus ik, huppakee, roltrap weer omhoog. En ik ging de Action binnen. Ik denk, Heer, maar als u wil dat ik bij de Action ben, wat wilt u dan dat ik hier doe? En ik liep werkelijk waar, zo is het echt gegaan. Ik liep dat gangpad door en toen dacht ik, oh, hier moet ik stoppen. En ik keek en waar stond ik? Voor 120 vorkjes. Ik heb ze alle 120 gekocht op dat moment en ik wist niet wat ik ermee zou doen. En vanmorgen dacht ik, dit is het moment om jullie de vork mee te geven. Als een herinnering. Kom, eet en leef en laat het nooit aan je voorbij gaan. Als ik één ding aan jullie wil zeggen, laat het nooit aan je voorbij gaan. In Jezus' naam. Amen.